Goedemorgen. Ik wil graag met u kort bidden voordat we met elkaar gaan nadenken over wat we nou eigenlijk allemaal gelezen hebben. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. En dan bedoel ik, Vader, bij elkaar om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Zoals er meer plaatsen zijn, Vader, waar broeders en zusters samenkomen om te horen wat er staat. Om dat hun hart te laten verheugen, maar ook te laten opbouwen. Vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt. Onze naam noemt. Betrokken bent in alle zaken die er zijn. Dat u niet onverschillig bent, Vader, voor wie wij zijn. Zoals u dat ook niet bent, Vader, voor al uw schepselen. U bent betrokken. Bewogen, Vader, met wat er is. Wilt u ons zo vanmorgen nabij zijn? Leiden in spreken en in luisteren. Leiden ook in het verwerken wat gezegd wordt voor onszelf. En leidt u ons, Vader, zo in elk opzicht. Als u niet komt met uw woord, Vader, en leidt door uw geest, dan wordt het niks. Maar dat doet u. Dat hebt u toegezegd en dan zien we naar uit. Uw woord gaat open. U wilt ons hart aanspreken. En dat doet u ook vanmorgen. En daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat het een typisch verhaal is wat u waarschijnlijk wel kent, wat je kent van de zondagsschool. Naaman, die bij Elisa komt en wat we allemaal gelezen hebben met elkaar. Maar het moeilijke van er vandaag over willen spreken is dat ik maar één partje kan nemen van het geheel. Want je zou eigenlijk moeten gaan lezen in 2 Koningen 2 en dan doorlezen tot en met het 13e hoofdstuk. Dan heb je in beeld wat Elisa betekent voor Israël. Waartoe God hem heeft ingezet als zijn instrument. Het is een grote verband. En als je aan mij zou vragen, wat kan je nou in één ding, in een paar woorden zeggen waar het om draait? Wat heb ik er dan aan vanmorgen? Dan zou je kunnen zeggen, boven dat verhaal of door het verhaal heen heeft God geschreven de betekenis van de naam Elisa, mijn God is redding. Mijn God is bevrijding. Dat is al een hele verkondiging op zich. Al een heel verhaal. God is redding. Niet af en toe. Maar vaak. Steeds. Altijd. God is bevrijding. En dan kunnen we dat keurig vanuit onze kennis invullen. Dat was die toen. 2000 jaar geleden was die redder. Dat is die nu elke dag. En dan zal het uiteindelijk zijn. Ja, keurig die kennis. Ik ben er blij mee. Ontegenzeggelijk. Maar ik denk die kennis kan zich nestelen of genesteld hebben op die harde schijf, in die grijze cellen. Maar ik zie dingen op de televisie. Ik vond het heel frapperend dat zonder dat Pieter mijn blad gezien had, mijn voorbereiding gezien had, dat er stond. Ik zie dingen net zoals u op de televisie. Een stad als Lego blokjes door elkaar geschud. En 60.000 mensen weg. En al dat soort zaken meer. Dan denk ik, Vader, dan zit je met tranen in je ogen, met een klem op je keel te kijken naar het verdriet wat mensen daar uitschreven. En denk ik, Vader, wat heb ik er nou aan gedaan? Heb ik gebeden? Maar heb ik ook meer gedaan? Waren het alleen mijn woorden of kwam er achter mijn woorden nog een daad aan toe ook? Het gaat me even om hoe ik zelf kijk. En dan denk ik, Vader, ik heb er niets aan op dat moment. Als ik die vrouw zie die schreeuwt om de dood van haar kind. En in China heb je er maar één. Dat kind dat daar ligt. Verpletterd onder een deur. Dood. Dan weet ik, en daar hou ik me aan vast, dat zeg ik dan tegen mezelf, dat God uiteindelijk zal zijn. Degene die alles op zijn plek zet. Die de namen van ieder zal noemen en geen mens zal die over het hoofd zien. Ik weet het. Maar oh, laat ik uitkijken dat het niet betekent dat ik dus nu blijf zitten waar ik zit en me niet verroer. Dat ik me nu wentel in datgene wat ik heb. En eigenlijk zeggen we wel eens tegen elkaar. Moet je kijken hoeveel jassen we hebben. Voor dit weer, voor dat weer, voor zus weer, voor zo weer. Geschikt weer. Eigenlijk. Je hebt er maar één jas nodig. Ik wil eens geven. Ik denk een gegeven moment, vader, als ik dat zie. Wat doe ik nou? Met datgene wat er is. Ik word niet getroost. Ik besef dat het me draagt. Maar als ik dat leed zie, dan kan ik me daar niet van afmaken. Ik niet hoor, misschien nu, maar ik niet. Maar dan prikt God me recht in mijn hart. Wat doe je nou? Ik zeg het even menselijk gesproken. En dan ben ik bewogen. Dan is het bij emotie, natuurlijk. En ik zie het en ik denk en ik roep adem erbij. Kom kijken, heb je het gezien? Eén ding weet ik. Het gaat niet onbewogen aan hem voorbij. Hij is niet onverschillig. En God is erbij betrokken. Net zoals bij het leed van u. En bij de fijne dingen die er zijn, daar is God ook bij betrokken. Er gaat niets buiten God om. Denk ik af en toe wel eens. En dan lees je, dan bid je, want er moet gesproken worden. En op een gegeven moment denk ik van, ik heb overwogen om anders te verschijnen vandaag. Want anders zou je denken dat dat hoort. Want in de kerk, in de gemeente des Heren, bedoel het correct. Niemand disqualificeren, dan disqualificeer ik mezelf als eerste. Maar ik zou u eigenlijk hebben willen komen zoals dat vrouwtje dat ik tegenkwam in Kralingen. Bij de bekende supermarkt. Aan de Oude Dijk. Gebogen door ouderdom. Niet zoveel haar op het hoofd, een hoofddoek om, die de prullenbak opende. En daarin ging staan graaien. En ik ging met de zekerheid van mijn bankpas naar binnen en wist dat ik kon afrekenen. En ik dacht later, in de auto. En wat deed jij? Ik liep door. Ik zal geen kort, vierletterig woord even als stopwoord nemen, maar ik liep door. En ik ontwaak gisterochtend, ik sla de krant open aan het ontbijt. En ik moest er gelijk aan terugdenken. En jij? Jij liep door. En wat stond er voorop? Christelijk Dagblad. Een foto van mensen die tegen 1000 euro voor 24 uur meegaan met een zwerver in Amsterdam. U begrijpt dat het geld wordt gebruikt om het huis te verbeteren waar die mensen kunnen opvangen. En ik denk, oef, zou ik die 1000 euro willen neerleggen en mee willen lopen met datgene wat zo iemand meemaakt? Dan sta je voor het raam vanmorgen. Ik strop mijn stropdas. Ik doe mijn witte overhemd aan. Maar ik denk, ik zou gewoon vanmorgen in een of ander oud rotshirtje moeten komen. Want het hangt niet af van de buitenkant. Het hangt niet af dat je hier gestreken en gepokt en gemazeld en prima gekamd en weet ik veel, noem maar op, geurend hier zit. Ik denk, dat is makkelijk geloven. Dat is makkelijk geloven. En ik ga u geen schuldgevoel staan aanpraten. Ik zeg het ook tegen mezelf. Keihard, als eerste. En ik? Liep ik nou weer door? En dan kom ik in dit verhaal. Kom ik God tegen. God die zijn profeet, zijn mond, die woorden van hem spreekt, neerzet. En dan komt er een goof die alles keurig voor elkaar heeft. In hoge gunst bij zijn heer. Een legeroverste. Magnifiek joh, hoe die gasten eruit zagen. Dat heb je nou nog. Als je zo'n generaal ziet staan op televisie. En meestal is dat als je ze ziet, dan vertellen ze vervelende dingen over iemand die gesneuveld is. Maar dan zie je zo'n kerel, zoals ik ze vroeger in dienst ook heb meegemaakt. Woep, woep, keurig. Maar dat pak gaat ook een keer uit, denk ik dan. Dat pak heeft hij volgens mij niet aan onder de douche, toch? En als Naaman in zijn slaapvertrek was, laten we het even paleistechnisch doen. En hij deed zijn kleding uit, zijn status uit. Zoals ik ook voor God verschijn. Ik heb niks mee te brengen. Denk je dat God dat pak voor mij interessant vindt? Helemaal niet. Hoe zit het met je hart, Dries? Waarom loop je steeds door? God is niet een God. Dit woord is niet een woord wat me achterloos in het leven neerzet. Maar dan lees ik en denk ik, wauw, het is waar. U bent betrokken bij deze wereld. En ik wring het er niet in, het staat er in vers 1. Hij was legeroverste, had goede resultaten. Hij mocht in het functioneersgesprek van de koning mocht hij blijven, ook voor het komende jaar. Misschien kreeg hij wel een verhoging van zijn salaris. En wie had hem nou de overwinning bezorgd? Heeft u het zien staan? God denkt niet alleen, ah, daar is dat keurig bij elkaar komende gebeuren. Al die kerken van mensen die het op orde hebben. Ik bedoel het niet negatief voor wat ik... Kijk hoe ik erbij zie. Ik heb best een overal willen aandoen van de rood heb. Want als die er niet waren, was het een zootje toch? Gewoon zo concreet, direct. En wat staat er dan in dat vers? En dat was eigenlijk het eerste, misschien blijf ik daar alleen maar bij hangen. Want ik kan hier wel 10 keer over preken, maar dat doe ik niet hoor, ik maak me niet ongerust. Hij was zeer gezien bij zijn Heer en stond in hoge gunst, want dan komt de oorzaak. Dan wordt het causale verband aangelegd. Want door hem had de Heer, zou God zich dan helemaal... Door hem, door Naaman, had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Iedereen dacht, wauw, kerel, zo'n borst vol, met alle medailles van allerlei acties. God had hem de overwinning geschonken. En dat is het punt. Mijn God is redder. Mijn God is redding. Dat zit ook in de naam van onze Heer. Yeshua. Redder is God. En als je dan leest waarom het draait, er zitten zoveel parels in dit verhaal. En als ik daar gestopt ben, weet ik absoluut, ben ik de eerste en de enige waarschijnlijk wel. Want ik weet waar ik had staan, wat ik er uiteindelijk van gemaakt heb. Even technisch gesproken. Maar wat mij aanprikt in dit verhaal. En ik heb God geworsteld. Ik heb 5, 6 invalshoeken gekozen. Maar ik begrijp waar God me heen wil hebben. Dan gaat het over de knecht. Naaman is knecht van de koning. Dat is de eerste. Dan heb je een dienstmeisje. Magnifieke meid zeg. Dienstmeisje van Naaman's vrouw. Dienstmeid. Slavin. De tweede knecht. De tweede dienende rol. En dan heb je Elisa. Als je Elisa naast Aman zette, naast die enorme legerman, stond daar een kerel met blote voeten, denk ik, in een kameelharen mantel. Zo zullen we toch hebben? En wat was hij? En dan spiegel ik dat naar mezelf. Wie ben ik? Elisa was dienstknecht van God. En had je nog meer knechten in het verhaal, dan had je er, dat is de vierde groep, dat zijn al die slaven, al die knechten van Naaman. En je had de dienstknecht van Elisa, Gehazi. En ik denk dan, dat zo zeg, wiens knecht ben ik? In wiens dienst sta jij? In wiens dienst staan wij, sta ik? Ik heb een Heer die me leidt. Ik heb een meester. En ik kan geen betere hebben. Want alles wat ik dacht dat ik moest vasthouden. En hij in liefde me heeft laten zien. Waarom heb je het eigenlijk vast? Laat het los. Ik heb je nog zoveel te geven. Je wil hebben, maar je handen zitten al vol met alles. Leg het weg. Een vraag die ik mezelf stel is: van wie ben jij de knecht? Ik denk dat u daar zelf antwoord op moet geven. Want het is met dit soort verhalen nooit. Ik kan voor u daarin geen antwoord geven. En Elisa was de knecht van God. En dan leest u koningen. Maar u zou dan gelijk moeten kijken. 1, 2 koningen, 1, 2. U kent het allemaal wel. Maar koningen is gewoon 1 boek. En in Tenach, in de Joodse Bijbel, zou ik zeggen. Wat wij dan... Beetje vreemd het Oude Testament noemen, maar in Tenach is dit een vroeg profetisch boek. Dus wat je leest is profetie. Dus je moet het niet historisch lezen. Geschiedenis, mooi. Tell me a story. Nee. Wat betekent het profetisch? Wat zegt het me? En als je dan gaat kijken, wat zegt God hier? Als ik het goed bekijk, je zou 2 Koningen 4 erbij moeten lezen. Dan gaat het over Israël die geen vrucht draagt. En God geeft een zoon aan die vrouw. God geeft toekomst, zou je kunnen zeggen. Gaat het hier over heidenvolken. Het gaat hier over de volkeren om Israël heen. En wie is daar het beeld van? Het hele verhaal hangt vast aan Naaman. Want God is niet alleen de God van Israël. God is niet alleen de God van diegenen uit de heidenvolken die op dit moment geloven. God is de God van allen. En God gaat met die allen zijn weg. Dat zeg ik niet makkelijk. Maar God is geen God zoals de goden die eisen, die dwingen. Maar God is betrokken. Is niet onverschillig. Is bij u en bij mij. En mogen dan zijn dienstknechten, zijn slaven, zoals vader zijn? Een van de beste manieren om een kind op te voeden is samen dingen te doen en te laten zien hoe jij het doet en het kind mee te laten pakken, mee te laten lopen. Zoals papa het doet, zoals mama doet, zo doe ik het ook. Zoals onze vader doet, zoals vader doet. Zo zouden wij toch ook moeten doen. Ik denk, vader, en ik loop door. Het gaat over Naaman. En dat heeft een beetje met Naomi te maken. Het betekent lieflijk. Ik denk niet dat Naaman dacht als hij voor de spiegel stond en zijn melaatse huid zag, dat hij nou zo lieflijk was. En dan gebeurt er iets in zijn leven. En voordat hij had het niet door, maar God was al aan het werk. Want die overwinning naar Naaman bewerk ik. En hij heeft het ver gebracht. Maar als hij zijn kleding uitdoet, staat er een man met een huidziekte. En dan gaat God aan het werk. Gods genade gaat aan het werk. En oh, wat kunnen we het goed in een definitie samenvatten. We lezen de woorden, we kennen de woorden, we weten de schriftplaats vast te zetten. Maar bij al dat weten en lezen, hebt u dan nooit het idee dat u denkt van, oef, was geen plaatje vandaag, vader. Of in die situatie was ik niet beeld van u. Ik was meer een oudste zoon. In plaats van die ander. En God gaat hem genade laten zien. En God doet dat nooit met sterk en stoer en groot. En God doet dat door een klein kind. Een klein meisje. Het is een klein meisje. Geroofd door Syrische bende. En als slavinnetje verkocht op de markt. En terechtgekomen bij de vrouw van Naaman. En datgene wat ze thuis geleerd hebben. Weten wat je thuis geleerd hebt is noodzakelijk. Zingt een oud kinderliedje, geloof ik. Zij weet. Als het gaat om dingen in je leven moet je bij de profeet zijn. Moet je weten wat God zegt. En dat kleine meisje wordt door God gekozen. Om Naaman thuis te brengen. Ze was meegevoerd. Verkocht. Gekocht door Naamans vrouw. En dan staat er zo slap. Eigenlijk vertaald, ze was in dienst van Naamans vrouw. Jammer, dan vertaal je het weg. Want er staat 7 keer, zoals er veel dingen in zevenvoud staan in dit Bijbelgedeelte. Er staat 7 keer dat ze stond voor het aangezicht van haar meesteres. Er staat een aantal keren, staan voor het aangezicht. En dan zegt ze, och, was mijn heer maar voor het aangezicht van de profeet in Samaria. Dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Zo'n klein grietje. En doorhebbend waar je moet zijn met de zaken in je leven. Wat heeft er hier nodig? Ze dacht niet, ach, stomme Arameer. Maar ze zag wat er gebeurde. En wat had haar Heer nodig? Hij zou bij de profeet moeten zijn. En bij de profeet ging het niet om de profeet. Het ging om Elisa zelf. Maar die zou hem God laten zien. Maar hij zou voor het aangezicht van God moeten komen met deze melaatsheid, met zijn ziekte. En ik weet niet wat Naaman in zijn leven heeft meegemaakt. Ik denk wel dat hij een goed idee had van al die goden. Maar de God der goden, de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, die in liefde betrokken is bij zijn schepping en zijn dienstknechten ook, is hem onbekend. Hij wandelt in de nacht. Maar niet langer. Want God brengt een klein meisje op zijn pad. En dat kleine meisje zal ervoor zorgen dat hij voor Gods aangezicht terechtkomt. Moet denken aan zijn Heer, aan mijn Heer Jezus. Als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Dan heb je het aangezicht van Vader gezien. En ik denk dat dat het boeiende is. En waarom staat dit er nou, dit verhaal? Omdat uiteindelijk, want dat is het beeld. Magnifiek verhaal, alles komt bij elkaar. Het is qua compositie en literatuur subliem. Maar ik doe geen tekstanalyse vandaag. Het is meesterlijk hoe Elisa als knecht in Gods hand functioneert om het hart te gaan raken. Want wat zal straks gebeuren? Waar wijst dit op? Dat straks op Gods tijd Israël als zijn kanaal hier, als zijn instrument hier, het aangezicht van God zal tonen aan de schepping. En reken maar dat het opvalt. Dit is geen God die met een serene glimlach in een speciale zit je niet met je bemoeit. Als we zicht op God krijgen, ontdekken we dat wonderlijke. Je gaat hem gelijk anders noemen. Het is niet een God ver weg. Uit boekjes. Uit een boek. Maar het is God die zegt: ik ben er. Ik sta naast je. Abba. Noem het maar gewoon zo. Direct en vertrouwelijk. Dus u kent me. U bent met mij begaan. U weet wat er... Als een mens zit te werken, als een kind zit te spelen, en je roept iemand bij zijn naam, en zo'n kind is bezig met Lego of Duplo of verzin het maar, en je noemt de naam van het kind, dan kijkt dat kind op. Want je spreekt hem toch aan. Mens, waar ben je? Zei God in de hof tegen Adam. God zegt dat steeds. Mens, waar ben je? En uiteindelijk zal God met al die mensen daar komen waar die zijn wil. Kent u me dan? Weet u mijn naam? Al die tijd al? Naaman stond in dienst van de koning en had een probleem. En hij vertelde tegen zijn koning wat dat dienstmeisje had gezegd. En die gaf hem gelijk een ronkende brief mee. En die gaf hem spullen mee. Het bedrag wat er staat is zo ongelooflijk. Het wordt ergens anders in de Bijbel ook genoemd. En dan is het om een heel groot stuk land, een complete provincie in de macht te krijgen. Te kunnen kopen. Het is niet zomaar. Hij gaat niet met 50 euro op stap. Wil je deze man helpen? En ik zorg voor betaling. En de koning snapte helemaal geen fluit van. Koning van het tienstammenrijk. Notabene van het noordelijke rijk. Lijkt wel of hij God niet kent. Naaman komt, geeft hem die brief. En die koning raakt helemaal in de zenuwen. Je zou kunnen zeggen, die koning reageert heidens. U begrijpt ook het bedoel. Wat voor beeld heeft hij dan? Hij denkt gelijk, dit is fout. Dit is foute zaak. Dat is een provocatie. Ze lokken een gevecht uit, ze lokken oorlog uit, komen ze weer, die Arameërs.
Dit kan ik nooit ervoor doen. Dit krijg ik nooit voor elkaar. En er een man die rust heeft. Want die kent zijn Heer, die kent zijn meester. Die redding, bevrijding in zijn naam draagt. En die stuurt een brief aan de koning, wat doe je nou moeilijk? Waarom zit je naar je kleren te scheuren, man? Laat hem naar mij komen. Hij is bij mij wel op zijn plaats. En dat is niet een vorm van hoogmoed. Dat kunnen wij ook wel eens hebben. Je moet bij ons zijn. Nee, je moet bij God zijn. Je moet bij Abba zijn, bij Vader zijn. Ik zal wel eens even, dat is niet wat hij zegt. Stuur hem maar. Hij is bij mij op zijn plaats. Terwijl wij nog kijken en ik liep door. Staat God stil. En geeft mensen in deze stad. Waar zijn wij dan? Maar eens even tegen mezelf. Geeft mensen in deze stad en over de hele wereld. Die als vader bewogen zijn met die zwerver. Er loopt er eentje in de stad. Een collega. Door de ellende thuis. De weg kwijtgeraakt. Er loopt buiten. De vader van een gezin die het niet meer zag zitten. Er loopt een prof. Van de hogeschool. Of moet ik zeggen universiteit. Die daar is terechtgekomen. Een mens kan in zijn nood, in zijn ellende. Ergens terechtkomen waarvan je niet verwacht dat hij is. En God geeft mensen in deze stad. Geeft mensen in deze wereld. Waar zijn wij? Liepen we door? Nee. Ik liep door. En die steken hun handen uit voor dit soort mensen. Ik dacht toen bij dat tsunami. Hebben we elkaar geld gegeven. Ik ben in gebreken gebleven door u niet de kans te geven wellicht. Daaraan te denken. Nu. In Burma. In China. Het zijn Chinezen. Het zijn Burmezen. Ze kennen God niet. God. Kent hen wel. Dat vind ik van een wonder. Dat God dingen uitwerkt. En God zegt, waar was je nou? Ik had wat nodig. Ik had jou nodig. Op die plek. Zo rommelt dat al een tijdje bij me. Je bidt voor deze stad. God zet mensen in deze stad. Op een plek. Waar ze van hem mogen zijn. En tegelijkertijd niet bang zijn. Om vuile handen te krijgen. En in de ellende te gaan staan, in de modder naast diegene die het niet heeft. God is betrokken bij Naaman. En wat is de bedoeling van de weg die Elisa met hem gaat? Er staat dan, opdat hij wete dat er een profeet in Israël is. Het gaat om, en ik blader even door, hè, opdat hij wete. Dan moet u kijken naar het antwoord. In vers 15, dan zegt Naaman, na alles wat er gebeurt, zie, nu weet ik. Hij weet dat God hem ziet. Hij weet dat God hem lief heeft. Hij weet dat hij door hem vergezeld is in zijn leven. En nu is het tijd om voor zijn aangezicht te komen staan. En die man moest nog een heleboel leren. Hij wist nog een heleboel dingen niet. En ik denk, waar God ons neerzet is misschien gewoon om eerst maar eens vuile handen te krijgen met degene die het heeft, die het niet heeft. En misschien maar gewoon eens dit pak uit te trekken. Maak u geen zorgen, ik doe het hier niet. Maar gewoon in werkkleding te verschijnen. En overal een vuil te worden. Daadwerkelijk te tonen wie God is in zijn liefde. En wat zie je hier? En ja, ik ben precies op 35% van mijn preek. Het machtige van dit verhaal is.
dat mensen vaak een VIP-behandeling verwachten. Dacht Naaman ook. Hij stond daar bij de ingang van Elisa. En Elisa is met hele andere dingen bezig. En die stuurt een knecht. Zeg maar, dat hij zich 7 keer onderdobbelt in de Jordaan. De Jordaan? We hebben een schitterende heldere rivier in Syrië. De Jordaan, out of all places. Maar wat ging God hem leren? Kijk, dit ga je doen als je naar de Jordaan gaat. Je daalt af. Wat hij moest leren was afdalen. Al die dingen die hij zelf verworven had, te laten liggen en af te dalen. Net als dat volk door de Jordaan heen het land binnentrekken. Hij had hele verwachtingen. En ik zie veel van die verwachtingen terug in de televisieuitzendingen om me heen. Een hoop theater met het strijken van handen. Met u kent dat wel. Ik zeg niets van die broeders. Maar ik denk, gaat het daar nou om? Gaat het daar nou om? Moet je je in allerlei bochten wringen en schreeuwen en druk te maken? Moet je het verdienen? Het lijkt wel of ze het aan het verdienen zijn dat God denkt van nou vooruit. Maar Bijbels geloof heeft te maken met genade. En het nadeel van genade is dat we denken dat we het weten. Ja hoor, genade is Gods liefde in actie. En ik liep door. En God steunt Elisa. En zet die man stil. Niet om te genezen. Dat is een prachtig bijkomend gevolg. Maar opdat hij weet dat hij voor het aangezicht van God staat. Opdat hij weet dat er een God is die van hem houdt. Bij wie je niet allerlei magisch tafereel hoeft op te draaien. Maar wie je gewoon mag komen. 7 keer staat er aangezicht. 7 keer staat er onderdompelen. 7 keer staat er voor het aangezicht. 7 keer staat er de naam Heere. Waarom nou 7 keer? Dat is het laatste wat ik ga zeggen, want ik ga dat niet allemaal frommelen. Lees u dan Leviticus 14 maar door. Leviticus is het boek van de verzoening met als toppunt de grote verzoendag. Wat is 2 Koningen 5? Wat heb ik u geprobeerd aan te geven? En het is voor een Bijbelstudie magnifiek om er een hele week mee bezig te zijn. 2 Koningen 5 is de praktische toepassing van de verzoening op de volkeren. Het gaat niet alleen om iemand die genezen wordt. Het gaat om de verzoening van God die uitgaat. Niet naar mensen die het op een rijtje hebben. Ik zeg het wel eens. Niet naar mensen die alles voor elkaar hebben. Als het uit je poten gevallen is. Als het stuk onder grond ligt. Als je op je knieën schreeuwt naar God. God is bij ons betrokken. God is bij die wereld betrokken. En als wij dan een beetje voorzichtig zeggen, we lijken op mijn vader, op vader, op Abba. Dan zou diezelfde liefde van ons moeten uitgaan, denk ik wel eens. Moeten, u begrijpt het, kunnen uitgaan naar de volkeren om ons heen. En dan is het zo mooi, God roept een klein meisje. En heeft daarna Aman zich ondergedompeld en dan is zijn huid weer als van een kleine jongen. God let op details. Op alle details. En ik denk dat dat machtig is. Hij weet dat er geen God in Israël is. Of geen God is behalve in Israël. Er is geen God dan de God van Israël. Dan de God die Paulus door de Joodse man liet kennen als de redder van alle mensen. Alle mensen. En ik denk dat het dat is. En het is zo'n les voor ons. Want wat is genade? Wat moet ik nou doen als ik met mijn Heer in de tempel staat en ik moet knikken omdat mijn Heer knikt, dan knik ik mee. Maar ik wil niet die God groeten die daar aanbeden wordt in die tempel. Elisa zegt niet, doe maar. Dan had hij afgodendienst bevorderd. Elisa zegt ook niet, nee, dat mag je niet doen, want hij plaatst hem niet onder zijn juk. Zijn wij geneigd gauw te doen. Je moet het op mijn manier doen. Nee, God geeft ruimte. Neem de beslissing die je nemen moet op dat moment. God zal je daaraan leiden. En ga in vrede. Dat is het machtige. Ik ben heel deze week gebiologeerd geweest. En verleden week ook. Ik kan niet een tijd uitdrukken van dat beeld van die mensen die 3 weken, 2,5 week niks gegeten hadden. Dan wat restjes. En komen bij de uitdeling van de rijst. En eigenlijk niks meer hebben in hun leven dan 2 handen die ze tot een kommetje kunnen maken. Waarin de voedselverschaffer zijn rijst uitgiet. Dan ben je toch helemaal ziek als er 1 korreltje valt. En daarvan eten koken. En overleven. Ik heb het idee dat ik niet veel anders bij God ben gekomen. En kom dan met 2 lege handen. Vader, doet u het maar. Mag ik op de plek waar u me neerzet. Dat instrument zijn van u. Niet achterloos, niet makkelijk. Niet denken, oh, dat doet het leger des heils wel. Als je de dossiers ziet van de mensen die in allerlei uitkeringssituaties zitten, dan begrijp je nog geen moment hoe het zit. Dan denk je, oh vader, wat is er een leed. Wij hebben het voor elkaar. Ik ben zo blij dat God toekomst geeft. Want ik kan het mezelf niet geven. God geeft ons uiteindelijk, geeft die wereld uiteindelijk toekomst. Kan ik anders zeggen dan amen. En ja. Ik vraag me nu af, loop ik door? Amen.